Goedemiddag. Ja, dank je, Ger. Laten we bidden. Hemelse Vader, wat is het heerlijk om samen te zingen en te zeggen, Heer, mijn hart is U tot woning. En Vader, zo strekken we ons ook naar U uit, dat U ook echt op een overvloedige manier uw geest wilt uitstorten over ons nu vanmiddag. En dat we mogen ervaren, Heere, op een manier als nooit tevoren, Heer, dat U ons hart tot woning maakt, Heer. En dat bid ik ook in het bijzonder voor de mensen die hier zijn, Heere, en die zeggen, wie is die Jezus die woning kan maken in mijn hart? Ik wil Hem kennen, Heer. En Heer, als we over uw woord gaan nadenken en gaan kijken naar wat voor een rol u wilt spelen in ons leven. En dat u ons oproept om in u te blijven, Heer. En dat als u ons laat zien hoe wij vrucht mogen dragen en hoe u gebed daarin wilt gebruiken, dan bid ik dat u onze harten opent. En dat u ons meer en meer maakt naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. Heer, want dat is ons verlangen. Heer, de liefde die u in onze harten heeft uitgestort, die willen wij beantwoorden, Heer. Vader, maak ons meer als u. Ik bid dat u wilt spreken, Heer, door mij heen. Heer, dat het niet mijn woorden zijn, want dan is er geen leven in, Heer. We bidden dat u leven wilt geven aan de woorden. En dat we aan het eind van de dienst mogen zeggen, ja, amen, deze is mijn God. De zijne ben ik en hij is mijn. Leid ons, Heer, in Jezus' naam. Amen. Zo, 3 weken geleden heb ik met jullie stilgestaan bij wat de Bijbel zegt over hoe we met onze tijd moeten omgaan. En we zagen dat de Bijbel ons aanmoedigt om ieder moment uit te buiten. En 2 preken terug in het begin van december, keken we naar wat opwekking is. En dat God de hand heeft in opwekking. Hij leidt het en hij stuurt het. En vandaag gaan we kijken naar het middel dat God ons geeft om met hem mee te werken in opwekking. Dus het middel dat God ons geeft om met hem mee te werken. Want God is dan wel almachtig in opwekking, maar hij geeft ons een middel in onze handen om met hem mee te werken in opwekking. En daar komen we aan het eind van de preek pas bij aan. Ik ga eerst een aantal stappen maken en een fundament leggen, zodat we aan het eind van de preek daarbij uitkomen. Nou, de passage van vandaag is niet voor de hand liggend als je nadenkt over opwekking. Maar er zit wel een hele duidelijke samenhang in tussen gebed en vrucht dragen. En daar wil ik vooral samen met jullie naar kijken. En we gaan de 7e en de laatste ik ben uitspraak van Jezus bestuderen. De Heer Jezus doet in de evangelie een aantal ik ben uitspraken. En we gaan vandaag kijken naar de 7e en de laatste uitspraak. En die doet hij vlak voor zijn gebed in Gethsemane. Vlak voordat hij ook gevangen genomen wordt. En die passage die staat in Johannes 15, vers 1 tot en met 16. Dus als je een Bijbel bij je hebt, dan wil ik je vragen om alvast open te slaan bij Johannes 15. Ik zeg 1 tot en met 16, want ik denk dat de versen 9 tot en met 16 daar ook nog bij horen. Als we kijken naar vers 16, dan zien we daar zo meteen 2 keer nog het woord vrucht staan. En daarbij zie je dus dat de Heer Jezus heel duidelijk terugwijst naar die eerste 8 versen, waar het woord vrucht heel vaak genoemd wordt. Dus zodoende zullen we een heel stuk lezen voordat we de diepte ingaan. Nou, er staat zoveel in die passage dat ik echt goed heb moeten nadenken over wat ik allemaal wel en niet zal delen. Want je kunt er makkelijk een hele serie over houden, over deze passage. En ik zal ook regelmatig terugkijken naar, samen met jullie naar Johannes 14. Dus we zullen dit stuk in Johannes 15 bestuderen, maar we gaan ook nog een heel stuk in Johannes 14 wat verzen bekijken. Omdat je dan ziet hoe samenhangend de boodschap van de Heere Jezus is over Johannes 14 en Johannes 15 heen. Nou, de vier stappen die we gaan nemen, de meeste van jullie zijn het ondertussen gewend, ik ga vier stappen met jullie nemen. En die vier stappen, die zijn als volgt. De eerste, die is, laat ze maar zien. De eerste stap, dat is, wie spelen er een rol in deze passage? Wie spelen er een rol? De volgende stap die we gaan nemen is, en wat is onze opdracht? Wat is de opdracht die wij ontvangen hebben als christenen? Als discipelen van Jezus. De derde stap is, nou, als we dan weten wat onze opdracht is, dan wat is het doel daarvan? Wat is het doel van de opdracht die wij hebben ontvangen? En de laatste stap is, en dan komen we ook uit bij wat ik net heb verteld, waar we naartoe gaan werken, is welk middel geeft God ons om dit doel te bereiken? Welk middel geeft God ons om dit doel te bereiken? Nou, laten we lezen vanaf Johannes 15 en vers 1. Daar staat: ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als hij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank en verdord. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Dit is mijn gebed, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. Bijzonder dat de Heere Jezus hier al eigenlijk vooruitkijkt. Hij spreekt in een voltooide tijd. Lief gehad heb. Hij spreekt eigenlijk alsof de kruisdood al voorbij is. Zo dichtbij is het voor hem. Zo bijzonder. Zoals ik u lief gehad heb, zegt hij. Niemand heeft een grotere liefde dan deze. Namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. Tot zover. Dus laten we de eerste stap nemen. De verschillende mensen die een rol spelen, of de verschillende personen die een rol spelen in deze passage. En Jezus begint hier, zoals we net lazen in die eerste twee verzen: ik ben de ware wijnstok, mijn Vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. En Jezus gebruikt hier het voorbeeld van een druiven. Plant, een druif. En Israël wordt in het hele Oude Testament vaak een druivenplant genoemd. En Israël is het nooit gelukt om de vrucht te dragen die God graag wilde zien in Israël. Maar hier is de rank die wel de vrucht draagt. En die wel die perfecte vrucht draagt. En dat is de Heere Jezus zelf. En hij staat hier en hij vertelt dat aan ons. En hij zegt, er zijn vier verschillende spelers op dit toneel. Vier verschillende spelers. We zien dat Jezus de wijnstok is. Jezus is die plant, de ware wijnstok. En we zien God de Vader als wijngaardenier. En de mens is drank. En er zijn twee soorten ranken. Een rank die geen vrucht draagt en een rank die wel vrucht draagt. En dat zijn de vier rollen. En ik wil samen met jullie naar die vier rollen gaan kijken en dan gaan we de volgende stap nemen. Dan gaan we de tweede stap nemen. Dus Jezus is de wijnstok. Hij is het van wie wij al onze levenssappen mogen ontvangen. Hij is het die ons voedt. In vers 4 zegt hij, zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als hij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u in mij blijft. Hij is onze bron. Hij is het die ons leven geeft. Hij is het waar wij ons leven uitputten. En hij alleen is het door wie wij vrucht kunnen dragen, zegt hij. En die vrucht verheerlijkt dan God, zo zegt hij dat in vers 8. En Jezus laat hier zien dat hij de enige weg is. Er is geen weg buiten Jezus om. Niemand komt tot de Vader dan door mij, zegt hij. En deze boodschap onderscheidt het christendom zo van alle andere religies om ons heen. Als we nou kijken naar het hindoeïsme, of naar de islam, of het boeddhisme, of het jodendom, dan is het zo dat we daar in die geloven moeten men zichzelf bij God brengen. Maar in het christendom zeggen we nee, Jezus brengt mij bij de Vader. Hij is het die mij tot God brengt. En dat is de rank, of dat is de wijnstruik, dat is de druif, dat is de druivenplant. De tweede rol die we hier heel duidelijk zien, is de rank. De rank die geen vrucht draagt. Dat is degene die zijn hoop niet op Jezus gevestigd heeft. Hij zoekt zijn voeding niet bij Jezus. Hij is van mening dat hij zonder Jezus kan. En Jezus zegt daarover in vers 6, als iemand niet in mij blijft, wordt hij buiten geworpen zoals drank en verdord. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en wordt verbrand. En Jezus zegt, buiten mij om is er geen hoop. Kom naar mij en ik wil hoop voor jou zijn. Ik wil jou die levenssappen geven die jij nodig hebt. Het lukt niet zonder Jezus. En dan kom je daarmee ook meteen bij de derde persoon in het verhaal. En dat is de rank die wel vrucht draagt. Die in Jezus blijft. Die zijn hoop wel op Jezus stelt. En deze vruchtdragende rank, zien we ook verderop, blijft in Jezus' woorden en in Jezus' liefde. Waar we ook al zoveel over hebben gezongen vanmorgen. Alleen de woorden van Jezus bieden ons zekerheid tot leven. En dan de vierde stap, en daar wil ik iets langer bij stilstaan, of de vierde persoon wil ik iets langer bij stilstaan, is de wijngaardenier. En de wijngaardenier die ent de ranken op de wijnstruik. We lezen in Romeinen 11, vers 7. Laat het maar even zien, Erik. Als nu enige van die takken afgerukt zijn en u, die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom. Het is Gods werk. Het is Gods werk. Hij doet het, hij ent ons op die druif, op die struik. Hij zorgt voor ons, hij voedt ons en hij snoeit ons. Want in vers 2 staat er, lazen we net, elke rank die vrucht draagt, reinigt hij opdat zij meer vrucht draagt. De woorden reinigen en snoeien lijken heel erg veel op elkaar. En Johannes die is regelmatig met woorden aan het spelen in zijn evangelie. En dat zien we hier ook. Een andere vertaling die vertaalt het als, elke rank die vrucht draagt, snoeit hij, niet reinigt hij. Als je de NBV hebt, dan zul je daar zien staan, snoeit hij in plaats van reinigt hij. En dat lijkt ook een goede vertaling te zijn, omdat het vers, of in, verderop in het vers staat er, opdat zij meer vrucht draagt. Het snoeien gebeurt opdat er meer vrucht gedragen kan worden. En als voorbeeld het volgende. We hebben bij ons thuis in de tuin hebben wij verschillende vruchtenplanten staan. En één daarvan is een vijgenboom. En die vijgenboom, die moet allereerst, als je die plant, dan moet je zorgen dat die veel licht, veel warmte en veel zon in een beschutte plek staat. Maar daarnaast moet je ook zorgen dat je hem goed terugsnoeit. En die vijgenboom van ons, die heeft aan het eind van de zomer soms scheuten van 1,5 meter lang. Echt gigantische scheuten heeft die vijgenboom. En dan zijn de kinderen aan het spelen in de tuin en dan zien ze me snoeien en dan vinden ze het leuk om mee te helpen. En dan snoeien we die scheuten af van die vijgenboom. En dat zijn soms scheuten van 1,5 meter als je die eraf haalt. En aan het eind van de zomer of aan het eind van de herfst, als al dat blad is gevallen en je hebt hem helemaal teruggesnoeid, dan ziet het er echt uit als een skelet, als een geraamte. Het is kaal, je ziet alleen nog maar een paar dikke takken. En je zou zeggen, wat doe je die vijg nou aan, Jeroen? Hij is zo kaal en je hebt hem zo teruggesnoeid. Er blijft bijna niets meer van over. Maar het punt is, als je dat niet doet, dan heb je volgend jaar in de zomer zoveel dunne takjes dat de vruchten die eraan gaan groeien nooit rijp worden. Dan heb je 100 vruchten en niks wordt rijp. Je kunt er niks van eten, ze worden, blijven allemaal te klein. Maar wat je dus ziet is, als je hem zo terugsnoeit, dat hij enkele tientallen vruchten draagt, die vijg, en dat die allemaal heel rijp en zoet worden. En dat is precies het beeld wat de Heere Jezus ons hier geeft. Het is nodig dat wij gesnoeid worden, willen wij vrucht kunnen dragen. We moeten gesnoeid worden. En het kan zo zijn dat je situaties op school hebt of op je werk, of in het AZC waar je zit, of op andere plekken in relaties dat je zegt, wat gebeurt er? Wat gaat er allemaal, wat speelt er zich allemaal af in mijn leven? Dit is niet zoals ik het voorzien had. Ik begrijp niet wat hier aan de hand is. En Jezus zegt dat we gesnoeid moeten worden om vrucht te kunnen dragen. En in Hebreeën 12... vers 10 en 11, daar zien we dat de schrijver zegt, want de Heere bestraft wie hij lief heeft. Hij geeselt iedere zoon die hij aanneemt. Hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. En elke bestraffing schijnt op het moment wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later, eerst snoeien. Aan het eind van de herfst. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid. De winter gaat eroverheen, de lente komt en aan het eind van de zomer zien we die vreedzame vrucht. Tot zover de verschillende rollen die we hier zien in deze passage. Dat zijn de 4 rollen en ook wat ze doen, vooral bij de wijngaardenier, bij God, hoe hij in ons leven werkt. Maar laten we nu de volgende stap nemen, de 2e stap. Wat is dan onze opdracht? Wat is onze opdracht? En wij, de ranken die aan Jezus, aan die ware wijnstok groeien, die hebben als opdracht om in hem te blijven. In hem blijven. In deze passage van deze 16 versen die we net hebben gelezen, zegt Jezus tot 9 keer toe, blijf in mij. Blijf in mij. Dat is onze opdracht. En in het voorgaande hoofdstuk, in Johannes 14 vers 20, laat het maar weer zien Erik, Johannes 14 vers 20, daar staat, op die dag zult u inzien dat ik mijn Vader ben, en u in mij, en ik in u. Dus het ons in hem blijven wordt vergeleken met Jezus die in de Vader is. Daar trekt de Heer Jezus 1 lijn in hier. Hij vergelijkt dat met zijn in de Vader blijven. Maar wat houdt dat dan in? Wat houdt dat dan in hem blijven? In vers 7 van de passage die we hebben gelezen zegt hij, als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, mijn woorden in u blijven. En een paar versen verderop zegt de Heer Jezus, blijf in mijn liefde. We hebben er vanochtend ook veel over gezongen. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u mij in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb. En in zijn liefde blijf. En in Johannes 14... daar zien we hem daar ook een paar keer aan refereren. Hij zegt in Johannes 14, 15, als u mij lief heeft, neem dan mijn geboden in acht. En in vers 21 van hoofdstuk 14, wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn Vader lief hebben. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. En dan zegt hij het nog een keer. In vers 23, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn Vader zal hem lief hebben. Het is alsof de Heere Jezus hier zegt, ik herhaal het en ik herhaal het en ik herhaal het en ik herhaal het nog een keer. Ik ben in de laatste dagen van mijn bediening. Zometeen geef ik mijzelf over aan het kruis. En ik wil dat jullie dit weten. Blijf in mij, blijf in mijn woord. Houd mijn geboden. Blijf in mijn liefde. En wat we hierin zien, als we deze woorden, als we deze geboden bestuderen, kennen, in acht nemen, dat we in zijn liefde blijven. Onze hoop en liefde voor Jezus wordt zichtbaar in het houden en in het doen van zijn geboden. Onze hoop op en onze liefde voor Jezus wordt zichtbaar in het houden en doen van zijn geboden. En niet alleen dat. Hij zegt, als je dat doet, dan zal mijn blijdschap in jou volkomen zijn. Dan zal de blijdschap in ons blijven en volkomen zijn. En de blijdschap die wij mogen kennen van Jezus in ons, is een heel andere blijdschap dan de blijdschap die in de wereld te vinden is. Deze is geen vluchtige blijdschap, maar een blijdschap die voedt en die verzadigt. Het verzadigt ons, omdat we weten wie Hij is. En omdat we zien wat Hij voor ons gedaan heeft aan het kruis. En daarom zegt Jezus ook, onderzoek mijn woord, blijf in mijn woord. Jaag mijn woord na, volg het. Want daarin leren we deze dingen. Hij wil ons iets geven wat die relatie waar wij zo naar op zoek zijn, dat die gevormd wordt, onze relatie met hem, en dat we daarin gevoed worden. In vers 14 van wat we net lazen, zegt Jezus, u bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. Maar wij mogen wel een vriend van Jezus zijn dus. En wat houdt dat dan in? Wat houdt dat in dat wij vrienden van hem mogen zijn? Dat wij die intieme relatie met hem mogen hebben? Dat hij zegt, kom bij mij. In vers 10 lazen we net, zoals ik in zijn liefde blijf. De relatie die wij met Jezus aan mogen gaan, vergelijkt hij met de relatie die hij met de Vader heeft. En dat is een enorm voorrecht. Dat we in hem mogen blijven. En dat we ons dagelijks naar hem mogen uitstrekken. Dat we ons met hem mogen voeden. Net zoals drank die de levenssappen uit die struik haalt. Ik heb het nodig, Heer. Voed mij. Ben bij mij. En dan mogen we zo gedijen in die liefde. En toen ik daaraan dacht, toen moest ik denken aan een situatie die we thuis vaker meemaken. En dat is als ik, en ik wil nu een voorbeeld geven van hoe die liefde tussen vader en de zoon is en hoe wij daar ook van kunnen genieten. En als ik thuis ben en ik hou Patricia vast en onze jongste, Kera, die staat daarbij. En ik geef Patrice een kus. Dan worden die ogen van Kera groot. En dan zegt ze het volgende. Kusmachines. Kusmachines. Zelf bedacht dat woordje. zegt ze dan, echt zo onder de indruk. En dan loopt ze naar ons toe. En dan kruipt ze meestal tussen mijn benen door. En dan wurmt ze zich omhoog. En dan gaat ze er tussen papa en mama instaan. En dan zegt ze, hier wil ik bij zijn. Hier wil ik ook van genieten. Die liefde van papa en mama is zo kostbaar. Ik vind dat zo mooi. Ik wil daarvan meegenieten. En dat is wat we hier eigenlijk zien. Dat de Heere Jezus zegt, dit is die relatie die je met, waar je van mag proeven. Die enige relatie die er is tussen de Vader en de Zoon. En daar mogen wij als discipelen van Jezus van meegenieten. Daar mogen wij bijstaan, daar mogen wij tegenaan kruipen, als het ware. Als het ware. En het is ook onze opdracht om in zijn woord, in zijn geboden en in zijn liefde te blijven en zo van deze nabijheid te genieten. Dat is de tweede stap. De opdracht was dat. Dan gaan we nu naar de derde stap. Wat is het doel dan van onze opdracht? Wat is het doel van onze opdracht? En Jezus noemt dat doel 8 keer. 8 keer noemt hij dat wel geteld. In deze 16 versen. In deze passage alleen. En het doel is, en 2 keer zegt hij het zelfs met een overtreffende trap, dat doel is vrucht dragen. 6 keer zegt hij, opdat u vrucht zult dragen, opdat u vrucht zult dragen. En 2 keer zegt hij, opdat u veel vrucht zult dragen. Opdat u veel vrucht zult dragen. Maar, wat ik ook met jullie wil gaan verkennen, en dat zien we zo meteen, is dat die eerste 6 keer dat hij dat zegt, die staan in die eerste 8 versen. En dan noemt hij het, dan noemt de Heere Jezus het nog 2 keer in het laatste, in het 16e vers. En ik ga samen met jullie onderzoeken naar het verschil tussen die eerste 6 keer en die laatste 2 keer waarop hij het noemt. Daar zit een verschil in. Eigenlijk zou ik het willen zeggen, er zit een extra dimensie in. En die wil ik samen met jullie gaan verkennen. En in die verzen, tussen vers 8 en vers 16 in, zegt hij, want dat is een belangrijke, wat is dat dan? Wat is dat dan, dat vruchtdragen? En in die verzen tussen vers 8 en vers 16 in, zegt hij, het is liefhebben. Het is liefhebben. 8 keer, ook daar weer, 8 keer zegt de Heere Jezus in die paar versen, je zult liefhebben. Je zult liefhebben. En ik denk dat de Heere Jezus het daarmee direct relateert aan zijn gebod in Matteüs 22. Als die rechtgeleerde naar de Heere Jezus komt, laat hem maar zien, Erik. Als die rechtgeleerde naar de Heere Jezus komt en hij zegt, Heere Jezus, wat is nou het belangrijkste gebod? En dan zegt hij in Matteüs 22, vers 37 tot en met 39, u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Het grote gebod waar de wereld aan kan zien dat wij van Jezus zijn, dat wij van God zijn, is dat wij God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. En het woord dat de Heere Jezus hier telkens gebruikt in Matteüs 22, maar ook hier in deze passage, is het woord in Johannes 15, is het woord agape. Agape. En dat Griekse woord, dat staat voor liefhebben op een onvoorwaardelijke manier. Liefhebben op een onvoorwaardelijke manier. Dus niet liefhebben met een broederliefde, met een gelijke liefde, maar op een onvoorwaardelijke, zelfopofferende manier. Naar God toe en naar onze naasten toe. Niet alleen naar elkaar hier in de zaal, maar naar iedereen om ons heen. Op het werk, of op de sportvereniging, of op het AZC, of op school, waar we ook zijn. Liefhebben met die onvoorwaardelijke liefde. En dat verheerlijkt God. Dat is het begin van al het vruchtdragen. En dan komt in vers 16 die extra dimensie. Laten we daar naar kijken. 15 vers 16, voor degene die een Bijbel bij zich heeft, kun je het zelf meelezen. Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen. En dat uw vrucht zou blijven. En die woorden, dat u zou heen gaan, die deden mij zo denken aan Matteüs 28 vers 19. Daar zegt de Heere Jezus, ga dan heen. Ga dan heen. Onderwijs al de volkeren en dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Hier in Matteüs 28 zien we dat heen gaan, erop uitgaan, dat te maken heeft met het maken van discipelen. Het maken van discipelen. En dat die vrucht dan ook zou blijven. Ga heen, draag vrucht en zorg dat die vrucht blijft. Zo staat het in dat 16e vers. Nu weer even terug naar die situatie bij ons thuis, waar Kera zich tussen onze benen gewurmd heeft en ze daaraan het genieten is van die liefde die er is in het gezin. En dan zijn er soms momenten als Milene en Ian, onze twee oudsten, als die voorbij lopen, dat Kera dan zegt, kom Ian, kom Milene, kom erbij staan. En iets wat we niet voor ogen hadden, want ik wilde Patricia vasthouden en haar een kus geven, staan we daar ineens met z'n vijven zo samen in de woonkamer of de keuken. En wat je ziet, is dat Kera dan die ander erbij haalt en zegt, kom mee genieten. Kom erbij, geniet daar ook van, kom. En God heeft zich naar jou en naar mij uitgestrekt, zodat wij mogen genieten van zijn liefde. Maar hij wil dat wij, net zoals Kera hier in deze situatie, de ander erbij roept. En dat we ons uitstrekken naar die ander. Naar die ander om ons heen, om Gods liefde bekend te maken. Want Gods uitreiken naar ons en zeggen, kom hier, kom bij mij, impliceert ook dat hij zegt, en jullie, ga uit, strek je hand uit en haal de mensen om je heen daarbij. Laat hen genieten van die liefde die er is tussen de drie eenheid en tussen God en zijn kinderen, Jezus en zijn discipelen. Ga uit, zoals ik uitging en mij uitstrekte naar jou. Wat we dus zien in dat eerste stuk van de passage, is dat Jezus zegt, laat allereerst vrucht dragen, en die vrucht is liefde. Heb mij lief boven alles, en de naaste als jezelf. En het tweede wat we hier zien aan het eind van de passage, is dat hij zegt, ga heen en draag vrucht. Ga erop uit. En breng mensen bij mij, opdat die vrucht mag blijven. Dat is de derde stap. Dan nu de laatste stap. Hoe bereiken we dit? Hoe bereiken we dit? Wat is het middel dat God in onze handen geeft om dit te bereiken? Wat is het middel dat God in onze handen geeft om veel vrucht te dragen? Hoe kunnen we überhaupt zo lief hebben en hoe kunnen we discipelen maken? En Jezus vertelt verschillende keren in deze passage, maar ook in het voorgaande hoofdstuk, in Johannes 14, waar we net ook al een paar keer naar gekeken hebben, welk middel we moeten gebruiken. In Johannes 14, vers 13 en 14, zegt hij, en wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in mijn naam, ik zal het doen. Hij herhaalt zichzelf. Hij zegt het twee keer achter elkaar. Ik zal het doen, als u iets vraagt in mijn naam. Ik zal het doen. Vraag het in mijn naam. En in die passage die we net hebben gelezen, Johannes 15, de passage voor vandaag, daar zien we in vers 7, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. En vers 16, wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, dat geeft hij u. Tot 4 keer toe in dit stukje in Johannes 14 en in Johannes 15 zien we dat Jezus ons oproept om te bidden. Om dat geloof op hem te stellen. En om te zeggen, ik vraag het van u. Ik verwacht het van u. Om ons ook voortdurend aan hem vast te klampen. Want hij zegt ook in vers 5 van Johannes 15, u kunt zonder mij niets doen. Kom, vraag het mij. Ik wil door jou werken. Ik wil jou die levensstappen geven. Ik verlang ernaar dat jij je naar mij uitstrekt. Daartoe heb ik je geschapen. Dat je in mij blijft. Dat je mij vraagt om die vrucht te dragen. Dat je ziet dat ik de wijnstok ben. En jij bent de rank. Een van onze kinderen die heeft de neiging om bijna iedere situatie waarin ze zich verkeert echt aan mij vast te klampen. Bij papa is het veilig. Papa die weet het wel. Papa die leidt de weg. Papa kan ik het vragen. Bij papa is het goed. En dat is precies wat Jezus hier tegen ons zegt. Hij zegt, kom bij mij. Dat is ook wat hij van ons verlangt. Kom bij mij. Bij mij is het goed. Vraag het van mij. Blijf in mij. Ik wil je leiden. Ik wil je beschermen. En zo mogen we in hem blijven. Daartoe heeft hij ons geroepen om die intieme relatie in gebed met hem te hebben. En enkele weken terug spraken Patricia en ik met een paar bevriende echtparen. Met ene bevriende echtpaar spraken we de ene dag en de daaropvolgende dag spraken we dat andere bevriende echtpaar. En zij vroegen onafhankelijk van elkaar aan mij over specifieke mensen in mijn leven die dicht bij mij staan. Onafhankelijk van elkaar vroegen ze daarnaar. Jeroen, hoe gaat het met die? Hoe is het daarmee? Mensen van wie ik hou. En toen vroegen ze, ook onafhankelijk van elkaar, geloof je dat God door jou heen verandering kan realiseren in het leven van deze mensen? 2 keer in 2 dagen kreeg ik die vraag. En ik moest op mijn verdriet belijden dat ik dat geloof was kwijtgeraakt. Ik was dat geloof kwijtgeraakt. Dat God door mij kan werken en dat ik zo vrucht kan dragen. Dat God door mij heen iets mag laten zien van die liefde aan de naaste. En ook mogelijk dat die mensen ooit eens tot geloof komen. En diezelfde liefde van God mogen ervaren. Ik bad daar niet meer voor. En dat terwijl we nu zien dat Jezus ons die belofte geeft. Dat als we in hem blijven in gehoorzaamheid en liefde in gebed, dat wij ook vrucht mogen zien. Dat de ander die liefde gaat zien. Dat die ander daar iets van mag zien. Hoe moeilijk dat snoeien in dat proces voor ons ook is. Want alleen door het snoeien, zegt Jezus net, kunnen wij die vrucht dragen. Het gebed, het in hem blijven, het leven in die afhankelijkheid van hem. Weten, zoals we net lazen in vers 5, dat we niets kunnen zonder hem, maar dat we van hem alles mogen verwachten. En dat als er moeite is, als we gesnoeid worden, dat we juist dicht bij hem blijven, in gebed. Omdat we weten dat dit de manier is om vrucht te dragen. Daar gaat het om. En dit heeft onze broeders en zusters in de Bijbel, waar we over lezen, maar ook in de kerkgeschiedenis, die volharding in het in hem blijven. Die volharding in het bidden voor onze naasten. Die heeft onze broeders en zusters in de Bijbel en de kerkgeschiedenis vaak ook opwekking gegeven. En ik verlang ernaar om me samen met jullie daar ook naar uit te strekken. Dat we Jezus iedere dag opnieuw mogen vinden in onze stille tijd met hem. Dat we hem echt zoeken in ons gebed. En dat we mogen volgen In het geven van die overvloedige, onvoorwaardelijke liefde die Hij ook in ons heeft uitgestort. En dat we Hem zo mogen verkondigen. Opdat mensen mogen zien dat God is. Laten we bidden. Hemelse Vader, we zijn U zo dankbaar voor Uw woord en voor hoe compleet het is en voor hoe duidelijk het is, Heer, en dat we er iedere dag opnieuw naar terug mogen keren om ons te voeden, Heer, met U, Heer. Vader God, we zijn U zo dankbaar, Heer, dat U zegt, ik doe die moeite in Jouw leven, dat snoeien, dat doe ik om Jou meer vrucht te kunnen laten dragen. En die opdracht die ik Jou gegeven heb, Heere, daar werk ik samen met Jou in. Ik geef Jou de levenssappen die Je nodig hebt. Blijf in mij, blijf bij mij in het gebed, zegt U, Heer. En daar willen we ons naar uitstrekken, Vader. Heere, dat U samen met ons werkt, Heer. En dat we in U kunnen blijven, iedere dag opnieuw. En zo kunnen genieten van die overvloedige liefde, Heer. Dat we mogen zien, U heeft Uzelf gegeven voor ons aan het kruis op Golgotha. In U alleen is er verlossing. In U alleen is alles te vinden. En dat willen wij ook naar de mensen om ons heen laten zien. Heere, ik bid dat U ons daarin zegent. Dat wij meer mogen groeien in ons gebed. En in het tonen van die liefde naar de naaste. Heere, opdat Uw naam in deze regio verheerlijkt mag worden. In Jezus' naam. Amen.